Het boekje, dat heeft u allemaal ontvangen, denk ik, al inmiddels. Daar gaan we uit lezen. En dat doen we natuurlijk rondom ons jaarthema. En dit is de eerste studieochtend en wij willen graag eerst deze studie dan beginnen met gebed. Vader, we danken u dat we ook dit moment van u mogen ontvangen. We danken u dat we hier bij elkaar zijn om iets uit uw woord te horen rondom het jaarthema wat u ons gegeven heeft. Dank u wel, Vader, dat u naar ons omziet, voor ons zorgt, nabij bent. Dank u wel dat u ook die grote God bent die alles in zijn hand heeft. Vader, niet alleen het wereldwijde gebeuren, maar ook ons persoonlijk leven is in uw hand. En daar danken we u voor, Vader. We danken u dat we door het evangelie dat we al zo lang mogen kennen, dat mogen beseffen. En dat we zo heel dichtbij tegen u, Abba, Vader mogen zeggen. Dank u wel dat u onze Vader bent en dat u een kostbaar geschenk heeft gegeven. Uw eigen Zoon, die heeft u niet gespaard. Maar u heeft hem voor ons allen overgegeven en opgewekt. Vader, dank u wel daarvoor. Dank u wel dat wij daardoor nu leven. En dat nieuwe leven van uw geest zelfs in ons hebben wonen. We danken u daarvoor. Vader, dank u wel dat we opgebouwd mogen worden door dat woord van u. Geeft u daarin wijsheid en uw leiding, uw kracht, Vader. En geef ons ook het hart om te kunnen verstaan. Onze oren geopend, Vader. En mogen we iets verstaan van wie u bent en van uw heerlijkheid. Dank u wel dat u ons daarin wilt leiden, ook deze morgen. Zo dank u voor dit moment wat u geeft in die machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u lezen dan uit het tekstboekje. Daar staat de tekst van Jesaja afgedrukt, waarin ons jaarthema staat. En dat is het gedeelte Jesaja 44, vers 28 tot en met hoofdstuk 45, vers 9. Er staat per abuis vers 7 boven, maar de afdruk is tot en met vers 9. En dat is een vertaling die wat meer naar de tekst is, wat meer naar de Hebreeuwse tekst vertaalt. En wij lezen daar in dat toch wel bijzondere gedeelte: wat ik zeg aan Kores, mijn herder, geheel mijn wens zal hij volbrengen. Wat ik zeg aan Jeruzalem, het zal gebouwd worden. En wat ik zeg aan het tempelhuis, het zal gegrondvest worden. Zo zegt Jahwe tot zijn gezalfde, tot Kores, die ik sterk heb doen worden aan zijn rechterhand om natieën neer te werpen. Lendenen van koningen zal ik ontgordelen, om voor zijn aangezicht deuren te openen. En poorten zullen niet worden toegesloten. Ik zal voor jouw aangezicht uitgaan. Bergen zal ik vlak maken, bronzen deuren zal ik stuk breken en ijzeren grendels kapot slaan. En ik gaf aan jou schatten van duisternis. En verborgen bergplaatsen zal ik openen, opdat jij weet dat ik het ben, Jahwe, die jou roept bij jouw naam. Ik, de Elohe van Israël. Aangaande mijn slaaf Jacob en Israël, mijn uitgekozene, ik roep jou bij jouw naam. Ik geef jou een aanspreektitel. En toch ken je mij niet. Ik ben Jahwe, en er is geen ander, naast mij geen Elohim. Ik omgord jou, en toch ken jij mij niet. Dat zij dit toch weten, vanaf het rijzen van de zon en vanaf het westen, dat er absoluut geen naast mij is. Ik ben Jahwe, en er is geen ander. Vormer van licht en schepper van duisternis. Maker van goed en schepper van kwaad. Ik, Jahwe, maak dit alles. Druipt hemelen van bovenaf en de wolken regenen gerechtigheid neer. Het land opent zich en brengt redding voort en het zal ermee tezamen gerechtigheid voortbrengen. Ik, Jahwe, heb het geschapen. Oei, zou het twisten met zijn vormer? Handwerk van grond met zijn werksman, met zijn handwerksman, zal klei tot zijn vormer zeggen, wat maak je? En jouw werkstuk, er zijn geen handen aan hem. Dat is het gedeelte waarin het jaarthema staat. En dat jaarthema dat vinden wij dan in 45 vers 5. Wat ook vooraf op de buitenkaft van uw boekje afgedrukt staat: Ik ben Yahweh en er is geen ander. En buiten mij geen Elohim. En er staat bij: over zijn almacht. En dat komt natuurlijk duidelijk naar voren ook in deze profeet Jesaja. De almacht van God, wat ook blijkt uit het stukje dat we gelezen hebben. Daaruit blijkt dat God alles in handen heeft. Dat hij Yahweh is en dat hij de enige is. Hij kan dat natuurlijk als geen ander inderdaad van zichzelf zeggen. Hij is de enige God. Yahweh is de enige God. Buiten hem is er geen. Hij is de God van Israël. Hij heeft zich verbonden aan zijn volk. En later is dat verder duidelijk geworden. Wat wij kennen als de Griekse schrift, heeft God zich geopenbaard in zijn Zoon, de Messias, Jezus Christus. En heeft hij laten zien wie hij is. En dat jaarthema, daar heeft u vermoedelijk al wel dit jaar over nagedacht, wat dat betekent. En het gaat over Yahweh. En hij zegt van zichzelf: Ik ben Yahweh, naast mij is er geen Elohim, geen God. Dat is dan een Hebreeuwse meervoudsvorm. De Heer, Yahweh. En we kennen iets van die naam, hè? Dat heeft u vast wel eens gehoord. Yahweh, dat is die vierletterige naam. En ik heb hem hier even op deze dia gezet. Ik ben de Heer. En voor dat woord Heer lezen we dan eigenlijk in het Hebreeuws die vierletterige naam. Het zogenaamde tetragrammaton. Dat is een heel moeilijk woord voor vier letters. En naast mij geen andere God. En die naam, dat betekent heel veel. En het bijzondere is dat die naam, dat noemt men dan wel de tijdnaam van God. Dus de naam waarin hij zich openbaart in de tijd. Want eigenlijk zit daarin hij die is, die was en die komt. Dus er zit zowel verleden, heden als toekomst is in. En daarin wordt duidelijk dat hij degene is die er altijd is. Hij is, kun je ook zeggen. Je kunt zeggen, hij zal er zijn. Dat is ook waar. En dat wil zeggen, hij is de God die... het gaat over zijn almacht. En onwillekeurig zou u dan kunnen denken, ja, dat is ver van mij af. Dan staat hij ver van me af. Maar integendeel. Hij is juist degene die bij jou, bij u en bij mij, en als we nadenken vanuit Tenach, is dat zeker met het volk Israël, is hij nabij, daar is hij bij betrokken. Hij trok met zijn volk mee door de wildernis, nadat ze verlost waren uit Egypte. Hij ging mee. Het is die God die met ons meegaat, door het leven. Het leven dat niet altijd makkelijk is, hè? Daar hebben we gisteren ook over nagedacht aan de hand van Romeinen 5. Hè, als er momenten kunnen zijn in ons leven van verdrukkingen, van lijden, dan is God er. Hij is altijd nabij. Dat is niet wat we hoeven te vragen. Dat is zo. Dat is een feit. En we kunnen hem altijd in de omstandigheden waarin wij zijn, kunnen we hem aanroepen. Hè? En dat is Yahweh. Hij die is, die was en die komt. Dat we zeggen, ik zal er zijn voor jou. Kun je dat heel mooi invullen voor jezelf. Ik zal er zijn voor jou. Ik ben er voor jou. En dan zit je direct, hè, dat is het geweldige, door Jezus Christus zijn we in die relatie gekomen met God. Er is vrede gemaakt. En daarom zijn we in relatie met God. Hè, dat is hij en niet hij die ver weg is. Hij is almachtig, zeker. Dat is in het Hebreeuws gezegd, dat weet u wel, dat is Al Shaddai. Dat is degene die genoeg is. Degene die genoeg kracht heeft om al zijn beloften ook waar te maken. De Almachtige is de algenoegzame, zeggen we dan. Dat wil zeggen, daar zit het woord genoeg in. Hij heeft voldoende kracht om al zijn beloften die hij heeft gegeven in de schrift ook waar te maken. En dat doet hij ook. Daar mogen we vast op vertrouwen. En in die relatie staan we met hem. En dat is heel bijzonder. Want ja, mensen die, hè, in de tekst die we gelezen hebben, is het verdriet ook, want van God te horen, ik ben jullie God en ik heb me geopenbaard en ik ben bij jullie betrokken, maar toch kennen jullie me niet. Hè, dat hebben we gelezen met elkaar in dat gedeelte. Hè. Juist bij de tekst van het jaarthema, hè, vers 4, ik roep jou bij jouw naam, hè, Jacob, Israël, ik roep je bij jouw naam, ik geef jou een aanspreektitel en toch ken je mij niet. Met andere woorden, het verdriet van God was dat zij hem niet aanriepen. Hè, dat zij regelmatig niet hem dienden, maar andere goden achterna gingen. En daarom kwamen zij ook in ballingschap, en daar gaat het hier ook over. Hè. Ballingschap, ze zouden in ballingschap komen, dat was aangezegd, dat was ook gebeurd. En Kores, hè, die wordt hier dan genoemd, hè, eigenlijk lang van tevoren, dat is ook het bijzondere, hè, van profetie, van Gods woord, dat lang van tevoren gezegd wordt wat er zal gaan gebeuren. En er zat wel, zeker wel 100 jaar tussen, voordat dit geprofeteerd werd over Kores en de daadwerkelijke gebeurtenis. Er zat 100 jaar tussen. En dat is het bijzondere van profetie. En kijk, God belooft en dan maakt hij het ook waar, want dit gebeurde dan ook vervolgens 100 jaar later. Het was voorzegd, en met naam en toenaam zelfs, hè, Kores, of wordt ook wel Cyrus genoemd, maar daartussen zit dan zo'n lange periode en God maakt exact waar wat hij heeft geprofeteerd. En dat is het betrouwbare van God. Hè. We kunnen van hem op aan. Hij is de enige God die kan zeggen van zichzelf, ja, wat ik zeg, dat doe ik ook. Dat maak ik waar. En dat doet hij ook. Hè. En je kunt op hem vertrouwen, die woorden maakt hij ook waar. Nou, de Heer, Yahweh, hij die is, die was en die komt. En als je dan onwillekeurig, denkt u dan misschien aan het boek Openbaring, dat de Heer Jezus wordt daarin onthuld. Hè. Hij wordt bekendgemaakt en dan wordt er ook gezegd, hij die is en die was en die komt. En het wonderlijke is, dat is even dan een heel klein facetje uit Openbaring, het wonderlijke is, als hij gekomen is, wordt er gezegd, hij die is en die was. Want dan is hij al gekomen, dus er wordt dan niet meer gezegd, hij is gekomen. Nou, dat is geweldig, hè, wat in die naam zit. Hè, daar zit ontzettend veel in, er is ook al heel veel over geschreven, over nagedacht, en het is heel bijzonder. God wordt genoemd. Elohim in de tekst, hè? Jesaja 45 vers 5. Yahweh, en er is geen ander naast mij, geen Elohim, geen andere goden. En dat woord, dat heeft te maken met, ja, daarin zit zoveel, daarin zit kracht. Je zou ook kunnen zeggen, in het Grieks is het theos, dan is het plaatsen. Het is God die alles de plaats geeft. En dat blijkt ook uit wat geopenbaard wordt in de tekst. God is degene die alles op zijn plaats zet. En zijn zoon, en dat is wat we dan uit de Griekse schrift hebben geleerd, hè, zijn zoon is degene die dat werk, dat grote plan, ten uitvoer brengt. Hè, hij is de Messias die het waarmaakt. En alles zal zich uiteindelijk ook aan hem onderschikken. Dat is het einddoel van Gods plan, hè. Gods plan is dat uiteindelijk alle mensen, alle schepselen zelfs, zich aan hem zullen onderschikken. En dat zullen ze niet doen op een gedwongen manier, maar dat zullen ze doen van binnenuit. Dan heeft God ze zo ver gebracht dat ze van binnenuit zich aan hem onderschikken. Dat is het einddoel van God. Dat is wat we mogen weten. Dat is heel bijzonder dat we die dingen mogen weten, want dat is niet omdat wij nou zo braaf zijn of beter zijn dan anderen, integendeel zelfs. Het is genade. Het is genade dat we dat hebben ontvangen en dat we dat zelfs daar iets van mogen verstaan. Want we kunnen nooit pretenderen heel die schrift in de volle diepte te verstaan, maar we mogen er iets van verstaan. Hè? En we willen die woorden graag spellen die geschreven staan. Opdat we daaruit steeds meer ontdekken van wie God is. En dat is ook wat in ons jaarthema zit. Alles zal zich aan hem onderschikken. En kijk, als God degene is die zegt, kijk, ik ben het, hè, ik ben die enige God en naast mij is er geen ander, dan heeft hij dat aan het volk Israël in zijn daden al laten zien wie die is. Hè, dat ondanks een farao, ondanks een grote tegenmacht, dat hij het volk niettemin verloste uit Egypte. Zijn grote daden, die worden tot op vandaag aan de dag nog gememoreerd, hè. En worden doorverteld, worden verfilmd, noem maar op. Hè? Al die dingen. Gods grote daden, hij heeft het waargemaakt. En hij maakt het ook waar, niet alleen in zulke grote dingen, maar ook in ons leven, in de kleine dingen. Dat we op hem kunnen vertrouwen. Als er toch regelmatig tegenzit in ons leven. Hè? Dat is heel regelmatig aan de hand natuurlijk. Het zit tegen. Of het loopt anders dan je gedacht had. Of je wilde de zaken zo regelen, maar het loopt gewoon totaal anders. Je ontdekt dat je het allemaal niet zelf kan handelen. Nou, dan is juist dat vertrouwen er op hem. En dan zul je zien dat hij die weg geeft, misschien een hele andere weg dan jij dacht. Of misschien loopt het heel anders dan jij meende of zou moeten. Maar dan geeft hij die weg daardoorheen. En geeft hij tegelijkertijd ook de kracht om er door te kunnen komen. He, dat is het geweldige als we nadenken over Gods almacht. He. Dat God juist op momenten dat wij denken het kan niet meer, dat was ook in het leven van Abraham zo. Op dat moment laat God zich openbaren als Al Shaddai, als de algenoegzame. Degene die toch zijn belofte waarmaakt, ondanks alles, ondanks dat er al zoveel tijd versteken was en het leek alsof het niet meer mogelijk was dat ze nog, Abraham en Sarah nog kinderen konden krijgen. En juist op dat moment laat God dat zien van zichzelf, hè, dat hij de algenoegzame is en geeft hij toch Isaac. De belofte maakt hij toch waar. En dat is bijzonder. Hè? Ik denk dat dat zijn zo van die facetten. Als je nadenkt over dat jaarthema, dan zit dat er allemaal in. Hè? Ik ben de Heer, ik ben Yahweh. Ik ben degene die bij jouw leven betrokken is. En God is zo dichtbij gekomen in zijn Zoon, dat we met hem vrijmoedig omgang hebben. Dagelijks. En dat is het bijzondere, hè, van wat in ons leven, wat God in ons leven heeft gebracht. En daar kunnen we eigenlijk nooit genoeg voor danken. Hè. Het wordt misschien soms wel eens wat gewoontjes, maar het is eigenlijk heel ongewoon. Het is eigenlijk zo heel bijzonder, wat we mogen kennen en weten over hem. Nou, God, alles is in zijn hand. Hè. Dus eigenlijk zit in deze woorden, hè, en we dat weet u wel, dit stukje Jesaja 40 tot 55, dat wordt ook wel genoemd het troostboek van Jesaja. En laten we maar even gaan lezen in onze boekje op bladzijde 4. Een stukje voorwoord ter toelichting. En er staat: deze woorden van Yahweh, gesproken bij monden van de profeet Jesaja, zijn in alle opzichten nadere studie waard. Vandaar dat we ook deze week daarmee bezig willen zijn. Jesaja kreeg van Yahweh in de Septuaginte als Kyrios aangeduid een blik in de toekomst. Later mocht de apostel Paulus ook van de Kyrios nog veel verder in de toekomst kijken. Wat in Jesaja 45 vers 3 en 24 staat, vinden wij bij Paulus in Romeinen 14 en ook nog eens in Filippenzen 2. Daaruit blijkt dat het om een boodschap gaat die niet uitsluitend voor Israël bestemd is, maar voor de hele schepping. Paulus mocht echter het totale einddoel van God zien. God alles in allen. En mag deze studie dan dienen tot opbouw van ons, hè, dat is dan de wens van de schrijver van de studie, dienen ter bemoediging en vertroosting van de uitgeroepen gemeente en elk lid afzonderlijk. Hè. Dat is het bijzondere, dat het ook tot ons heel persoonlijk spreekt. Omdat de schrift ook hier vast vertrouwen geeft op God de Vader en zijn Zoon Christus Jezus, onze Kyrios. Geweldig, hè? Hij laat zien wie God is. Hè, en een van zijn discipelen zei: Heer, wij willen wel de Vader gezien. En toen zei hij: ben je nu al zoveel tijd met me opgetrokken en je hebt de Vader nog niet gezien? Als je mij gezien hebt, heb je de Vader gezien. In hem werd zichtbaar wie Vader is. En daar blijkt de God te zijn van genade en uiteindelijk van verzoening. He, en ja, dat is de boodschap die allemaal eigenlijk doorklinkt, he, meeklinkt in dat geweldige hoofdstuk Jesaja 45. He. Daar staat zoveel in, dat is zo rijk. En dat is wat wij in onze schoot geworpen krijgen, ook deze week zou ik willen zeggen. In een wereld, hè, zegt ons boekje, hè, onze tekst, die steeds verder van God vervreemd raakt. Nou, dat hoef ik denk ik niet tegen u te vertellen. Hè. Als je in de wereld kijkt, dan raken ze hoe langer hoe verder bij God vandaan. En dat geldt zeker in onze westerse samenleving. Hoe langer hoe verder bij God vandaan, hoe meer nog herinnert, hè, wat nog herinnert eventueel aan God of aan het christendom, moet in hoog tempo afgebroken worden. Nou, ik ga er niet te diep op in, dat weet u zelf ook wel, dat het allemaal gaande is, hè, dat het allemaal gebeurt. En dat de mens meent zelf te willen beschikken, Hè, het zelfbeschikkingsrecht meent de mens te hebben over het leven. Wat een enorme opstandigheid is dat tegen God. Wat een ontkenning van de schepper, van wie God is die het leven geeft. Hè, en dat zijn zaken die, ja, die raken je toch als dat gebeurt, hè, in de samenleving. Je gaat er niet onverschillig langs heen. He, en er is natuurlijk zo'n stortvloed aan media, aan nieuwsberichten. En dat is, daar word je heel snel murf van. Maar pak dan die berichten eruit die je raken. En lees daarin selectief. Dat moet je dan misschien, of dat heb je vanzelf wel geleerd, denk ik. Lees selectief. Maar dit zijn dan de dingen die je raken. Omdat de mens meent zelf dat heft in handen over het leven, zowel het begin als het einde, in eigen hand te moeten nemen. En dat is helemaal zo ver bij God vandaan. Dat is eigenlijk tegen God in. En dat zijn zaken die doen je wat. En je ziet hoe hard het bij hem vandaan gaat. Wat is er dan een genade dat we dat geweldige evangelie mogen kennen. Dat we God, iets van God mogen weten. En daardoor ons leven een hele andere richting heeft en we heel anders over die dingen denken en heel anders ook handelen daadwerkelijk in ons leven. Hè? Maar de wereld raakt steeds verder van God vervreemd. De mens heeft het niet voor het zeggen, maar Yahweh, uiteindelijk. Hè? Wij hebben het niet voor het zeggen, maar God heeft het voor het zeggen en dat blijkt elke keer weer. Want elke keer weer zijn er van die gebeurtenissen waarbij gewoon blijkt dat de mens het niet in eigen hand heeft. Als er grote natuurrampen gebeuren, dan blijkt gewoon dat wij met al onze bouwwerken en dingen die wij gebouwd hebben, daar helemaal niet tegen bestand. En dan voelen we ons ineens weer met z'n allen heel klein. En dan is God degene die blijkt uiteindelijk, hè, dat gaan we dan beseffen, ja, God heeft het in zijn hand. Als God het niet in zijn hand hield, hè, als God niet die samenhang van dat hele universum, om zo maar te zeggen, vasthield, hè, dat is in zijn hand. Ja, dan zou de boel in elkaar of uit elkaar klappen. Ik weet niet, ik ben niet geen natuurkundige of zo. Maar dan zou het allemaal binnen de kortste keren vergaan. Hè? Maar dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet omdat God de zaak in hand houdt. En net zolang totdat het zijn tijd is. En dat is ook in ons persoonlijk leven zo. Hè? Dat is alleen maar een parabel voor ons persoonlijk leven. He, er kunnen grote gebeurtenissen in ons leven plaatsvinden waarvan je beseft, ja, maar nu kan ik het helemaal niet meer handelen. Help. En dan kun je nog maar één weg en dat is omhoog naar God toe. En bij hem het brengen en bij hem je hart uitstorten en bij hem te raden gaan. En soms, vaak weet je misschien helemaal niet hoe het verder moet. Dan is hij er die rust in je leven geeft. Dan is God er die troostvolle woorden ook uit Jesaja in ons leven spreekt, dat hij er is. Te midden van die storm in je leven. En ik vind het altijd een geweldig mooi beeld van de Heer Jezus met zijn discipelen in dat bootje op dat meer. Het stormt en hij spreekt één woord en het is stil. En zo kan het ook stormen in ons hart. En dan kan dat ene woord van God, kan dat ineens tot stilheid brengen. Hè? Stilte, vertrouwen op God. Hè? Je gedachten gaan zo snel vaak met je op de loop. Maar die stilte, vertrouwen op God, bij hem brengen en dan bij hem ook werkelijk rust vinden. He? Het onrustige hart kan alleen echt rust en vrede vinden in God. He? Dat is die vrede waar Romeinen ook over spreekt, waar het evangelie van de verzoening ook over spreekt. He? Vrede hebben naar God toe, door hem. Dat is het, he? Daar gaat het om. En dat is wat, die troostvolle woorden die klinken ook in dit vers door, hè? In dat troostboek van Jesaja, wat begint in Jesaja 40 zo heel mooi met troost, troost mijn volk. Hè, dat is het prachtige Hebreeuwse woord nacham. Hè, dat is, daar zit zoveel in, daar klinkt die troost, die bemoediging van God klinkt daarin door. Hè? Hij is de trooster, hè? De menachem zou je kunnen zeggen. He, hij is degene die ons vertroost en bemoedigt en versterkt. En ongetwijfeld heeft u ook die ervaring dat als het stormt in je gedachten en in je hart, en dat je dan tot God roept in gebed en dat er dan een stukje rust komt, dat je gaat luisteren naar dat woord van God, he, en dat je tot rust brengt. He, dat is het geweldige, dat kan alleen God geven, die vrede. He, dat klinkt door. Hè? Redding, kijk, Jesaja, de profeet. Jesaja, de boodschap van Jesaja. De profeet. Jesaja betekent redder is Yahweh. He? Yeshahu, redder is Yahweh. En dat klinkt aan alle kanten bij deze profeet door. He, zowel het eerste als het tweede gedeelte, want ja, het lijkt net of het boek uit twee gedeelten bestaat, maar het is zeker dezelfde profeet, absoluut zeker. Het is Jesaja de profeet die al die 66 hoofdstukken heeft geschreven. Jesaja de profeet, en de boodschap daaruit is redder is Yahweh. En dat is geweldig, dat klinkt natuurlijk ook in de naam Jezus door, hè? Onze Heer, Jezus. Yahweh is redder. En dat is het bijzondere. Hè? We gaan nog even een stukje lezen in onze tekst. Voor een wereld die steeds verder van God vervreemd raakt en waarin de natiën niet hem, maar dictatoren op de troon hebben zitten, heeft dit gedeelte uit de boekrol van Jesaja een niet mis te verstaande boodschap. Niet de mens heeft het voor het zeggen, maar Yahweh en geen enkele andere Elohim. Die enige God. Onze Heer en Redder zelf had al voorzegd wat er in de eindtijd zou gebeuren. Dat heeft hij ook veel eerder gedaan, bij monden van de profeten, toen hij nog als Yahweh in de vorm van God was. Later zou hij dat bij monden van de apostelen opnieuw doen. Niemand zal hem ooit kunnen verwijten niet tijdig gewaarschuwd te zijn. Die profetieën hebben betrekking op de aardse bediening van Israël en raken ons slechts daar waar de apostel Paulus ons waarschuwt, bijvoorbeeld in 1 Timotheus 4, vers 1 tot en met 3 en 2 Timotheus 3, vers 1 tot en met 8. En die gedeeltes, die moet u maar eens rustig doorlezen. Dan gaat het nog om voortekenen waaronder de leden van de uitgeroepen gemeente, die het lichaam van Christus is, nog zullen zuchten. Wij hebben echter een heel andere bestemming, de plaats die al voor ons gereserveerd is, te midden van de hemelingen. Bekend stukje uit Efeze 2. Daar ligt onze toekomst, hè? Te midden van de hemelingen. Dat bepaalde richting van onze blik en oplettendheid zoekt wat boven is, waar Christus is, aan Gods rechterhand zittend. Wees bedacht op wat boven is, niet op wat op de aarde is. Want jullie sterven en jullie leven is verborgen met de Christus in God. Geweldige, fijne woorden die richting wijzen in ons leven. Hè? Zoekt wat boven is. Wat zoek je op een gegeven moment, hè, in je leven? Wat zoek je nou? Mensen laten zich heel snel afleiden door allerlei dingen. En misschien wel zo dat ze zelfs ook andere dingen gaan zoeken. Maar dit is de richting die de apostel Paulus ons wijst. Hè? Zoeken de dingen die boven zijn. En dat is gewoon in je dagelijkse praktijk. Terwijl je gewoon bezig bent met allerlei dingen. Met je dagelijkse werk. Met noem maar op. Zoek de dingen die boven zijn. Je hebt toch die, van binnen heb je toch die andere blikrichting naar boven. Je verwacht het niet van mensen, je verwacht het niet van jezelf ten diepste, maar je verwacht het van hem, van God. Zoeken, je kunt allerlei dingen zoeken, maar je ontdekt, zeker als gelovige, waarschijnlijk wel heel snel, dat je als je andere dingen zoekt dan dit, dat het onrust geeft in je hart, onrust geeft in je leven, het leidt af. Nou, dit is de richting die de Heer ons wijst, hè, zoekt wat boven is. En wat is boven? Nou, daar is onze Heer, Christus. Hè? Hij is daar. Die gerichtheid op hem, daar gaat het om. Dat is wat voor ons belangrijk is. En in de hectiek van het leven kan je ook door allerlei dingen waar je mee bezig bent, allerlei zorgen, allerlei dagelijkse beslommeringen waar je mee te maken hebt, ja, dat kan je ook op een gegeven moment afleiden. Daar kun je zo door in beslag genomen worden, dat je op een gegeven moment denkt, help, ik loop vast. En dan is het goed om weer even die rust, hè, die rustmomenten te hebben. En misschien wel dagelijks. Misschien is denk ik heel goed. Om dagelijks dat rustmoment te hebben met God. En als ik zeg de binnenkamer, dan weet u waarschijnlijk wel wat ik bedoel. Hè, even dat rust, even heel bewust met Vader de dingen bespreken. Terwijl misschien de rest van de dag nog al die hectiek is, al die zorgen er zijn, al die dingen die nog moeten gebeuren. En ik heb wel eens iemand horen zeggen van hoe drukker mijn dag is, hoe eerder ik opsta, En hoe meer tijd ik neem om eerst met vader te spreken. Dat is een mogelijkheid. En misschien zegt u, nou, ik heb een andere mogelijkheid. Goed, andere mogelijkheid. Maar daarin, dat zijn gewoon fijne dingen. Hè? Als je dat bewust bent. En het gaat dat we luisteren. En daarom is het goed om daar steeds aan herinnerd te worden. Aan dit soort dingen wat Paulus ons schrijft. Hè? Zoekt wat boven is. We hebben natuurlijk een fantastisch evangelie. Geweldig. Hè? En de uitwerking in ons leven is dit. Hè? Dat we zoeken wat boven is. He, ons zoeken is niet langer naar waar al die andere mensen naar achterna jagen en zoeken. Nee, ons zoeken is naar de dingen die boven zijn. We hebben een andere richting gekregen. En we doen heel veel dezelfde dingen als ieder ander, maar van binnen is onze richting anders. Zit het anders. En zijn we anders gericht. En dat is ook hetgeen wat ons rust geeft, terwijl anderen misschien, er zijn zoveel mensen die... Die met burn-out zitten en noem alles maar op. Daar weet u natuurlijk ook alles van. Er is ook al zoveel over geschreven. En misschien heeft u dat zelf in uw leven ook wel meegemaakt. Dat het ineens zo is van, ja, je kan niet meer verder. Je wil wel, maar het gaat gewoon niet meer. Je hebt geen kracht meer. Burn-out, geen energie meer. Het gaat gewoon niet meer. Dan word je stilgezet. En dat is voor ons als gelovigen zijn natuurlijk hele bepalende momenten om goed af te vragen in... Afhankelijkheid van hem en met vader je af te vragen, hey, wat is er aan de hand? En onwillekeurig kun je zo door de dingen in beslag genomen worden dat je eigenlijk vergeet de dingen waar het werkelijk om draait. En daarom is het goed om hier te zijn, om even weer juist stilgezet te worden, aan die dingen herinnerd te worden. Hè? Zoek de dingen die boven zijn. Dat is zo die totaal andere richting. Hè? We worden door het jaarthema ook gericht, helemaal gericht op God, hè. Ik ben Yahweh en er is geen andere God. En het is zo makkelijk dat andere dingen in je leven iets te veel plaats kunnen krijgen. En dan gaat het een stukje plaats van God verdringen. Ja, en dat ga je merken. Dat ga je merken als gelovige, onherroepelijk. En daarom is het goed om je dat bewust te zijn. Hè? Ik ben Yahweh, zegt God. En Paulus die vult dat voor ons in. Wij mogen ons bewust zijn leden te zijn van het lichaam van Christus. Zoekt wat boven is, waar Christus is. Diegene die ons hoofd is. Hij is hoofd van het lichaam. Hij heeft het voor het zeggen in het lichaam. Hij is degene die de lijnen uitzet, hè, in dat lichaam van Christus. Hij is het hoofd. En daar kunnen we ons op richten. En we weten dat als we even kijken onderaan bladzijde 4, hè, er wordt die bekende tekst uit Thessalonicenzen aangehaald. We zitten er heel dichtbij, bij die terugkeer van Christus. Bij het moment dat de bazuin zou klinken en hij ons ineens heel snel wegneemt en een geweldige ontmoeting in de lucht zou plaatsvinden. En daarom zegt Paulus tegen die Thessalonicenzen dat de tijden en de era's, broeders, jullie hebben het niet nodig dat aan jullie geschreven wordt, want jullie weten zelf precies dat de dag van de Heer zo komt als een dief in de nacht. Maar wanneer zij zouden zeggen vrede en zekerheid, dan is onvermoed voor hen totale ineenstorting aanstaande, evenals smart de zwangere. En in geen geval zouden zij ontsnappen. Maar jullie broeders zijn niet in duisternis, opdat de dag jullie als een dief grijpt, want jullie allen zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis. Een bekend stukje, degene die... in duisternis zijn, dat zijn degenen die dit niet aanzien komen. Maar wij zijn, en dat is een hele mooie manier van spreken, wij zijn zonen van het licht en zonen van de dag. Wij horen bij het licht. God heeft ons licht gegeven in ons leven. Het licht is in ons leven door hem aangedaan, zou je kunnen zeggen. En daarom is het heel fijn om dat woord te openen, want... De opening, dat zegt de psalmist toch, de opening van uw woorden verspreidt licht. Het geeft licht, hè? Het laat zien wie God is. En dat geeft je licht op je levenspad. Hè? Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Hè? En dat is wat ons licht geeft in deze geestelijk gezien heel duister geworden wereld. Hè, mensen zijn heel optimistisch. Ja, we leven in een hele bijzondere tijd, een transitie. We gaan naar een nieuwe tijd, naar een, de Engelsen zouden zeggen dan naar een new age. Hè, maar wij hebben daar zicht op dat er een hele andere tijd aan zit te komen. niet iets wat nu heel mooi wordt voorgesteld, maar ja, er komt een enorme dictator, hè, die in de schrift aangeduid wordt door Paulus als de wetteloze. En daar zitten we toch heel dichtbij in deze tijd. En daar hoeven we niet bang voor te zijn, want we hebben dat geweldige uitzicht. Hè, elke keer als we iemand afscheid van iemand moeten nemen, helaas, dan lezen we wel die woorden uit Thessalonicenzen, onze toekomstverwachting. En dat is wat ons voor ogen staat. En dus wij hoeven niet bang en angstig te zijn voor de toekomst. Nee, dat staat ons voor ogen. En dat is ook waar we elkaar dan mee troosten. Hè? Troost elkaar, bemoedig elkaar, spreek elkaar aan met deze woorden. Dat is bemoediging. Dat is het moment ook waarop we iedereen die ons helaas ontvallen is in de loop van de tijd ook weer zullen terugzien. Die verandering die God gaat geven, hè? Die heerlijkheid die gaat komen, dat is, daarin zit je troost. En dat is ook bij Jesaja, dat troostboek, daarin klinken al die rijke beloften, dat die geweldige verandering die God gaat geven, ook voor Israël, die heerlijkheid die ook zeker aan Israël zal komen, over Israël zal komen, die Jezus als de Messias hen zal brengen, ja, dat is hun troost. Dat hij ook gaat komen en dat hij ook hen gaat verlossen. He, dat was op dat moment troost voor dat volk wat in ballingschap is. He, en de rabbijnen die zeggen dat het volk nu nog steeds in ballingschap is, dat noemen ze dan de Edomitische ballingschap. He, maar dat volk dat zal terugkeren uit die ballingschap. Net zoals het ooit terugkeerde uit de ballingschap uit Babylon, zo zal het in de toekomst ook terugkeren naar het land. Dan zal God ze verzamelen, he. Asaf, hij zal ze verzamelen naar het land. Dat is allemaal beloofd. Dat zal gaan komen, dat zal gebeuren. En dat zijn die rijke beloften. Hè? Dat is de troost die het volk wordt voorgesteld. Hè? Die verandering die in de toekomst gaat komen, ten goede, die God zal bewerkstelligen. Hè? En dat is voor ons ook onze troost. Hè? Dat is onze bemoediging. Dat is wat je weer opbeurt van binnen. Hè? Dat is wat de Heer doet, hè? Die als het ware je kin pakt en weer naar boven optilt. Van, ja, als je naar mij kijkt, dan ben ik degene die jou troost, die geweldige verandering zal brengen. En dat is de troost van al diegenen die ons ontvallen zijn. Wij zullen elkaar weer terugzien. En dat moment komt steeds dichterbij. Elke dag is er weer één dat we er dichterbij zitten. En dat is het geweldige, hè, waardoor we bemoedigd worden. Koningen, ze denken tot heel wat in staat te zijn. Hè. In Jesaja 44 wordt gesproken over Kores. 100 jaar van tevoren, wat een profetie, hè? En God heeft dat zo vervuld. En ook Kores zelf, toen hij optrad, was hij zich niet bewust. En we lezen dan even midden op bladzijde 6 van ons boekje die tekst uit Spreuken. Hè, want dat werpt licht op de almacht van Jahwe. Spreuken 21, vers 1. Als kanalen met water is het hart van een koning. In de hand van Jahwe. Naar alle richtingen toe die hij wil, laat hij het lopen. Kijk, een koning kan menen de touwtjes in handen te hebben. Maar een koning kan zich, en Kores was geen gelovige, was niet iemand die Jahwe herkende. Maar hij was zich niet bewust van dit wat in Spreuken staat. Hè? Dat Jahwe boven hem staat en dat Jahwe gewoon dat hart van die koning stuurt, ondanks dat die koning zich dat totaal niet bewust is. En de beslissingen die hij neemt, en misschien wel op intuïtie, of hoe je dat dan ook maar noemen wil, of hoe iemand dat ook maar zeggen wil. Maar dit is wat Gods woord ervan zegt, hè? Dit werpt licht op hoe dat zit. Dat hart van de koning is in de hand van Jahwe. Hij leidt het heen waar hij wil. En eigenlijk heeft zo'n koning als Kores, eigenlijk als we daarnaar kijken, als we opkijken naar Jahwe, wie hij is, dan heeft zo'n koning eigenlijk helemaal niets te vertellen. En denk aan, hè, als ik dit lees, moet ik ook denken aan Nebukadnezar. Die 7 tijden, die moest gras eten te midden van het vee, hè, op het veld, 7 tijden lang. En toen God zijn verstand in hem terugkeerde, toen loofde hij de God des hemels. Toen loofde hij Jahwe, want hij erkende toen dat Jahwe het is, dat God het is, die de zaak in handen heeft. Dat is een heel bijzonder hoofdstuk. Daniël 4. Moet u maar eens nalezen welke dingen daar dan van gezegd. Welke dingen Nebukadnezar dan zegt als hij Yahweh looft en prijst. Dat dat degene is die koningen aan en afstelt. En toen erkende Nebukadnezar ook niet langer, ik heb dat grote Babylon gebouwd. Nee, God had hem die mogelijkheid gegeven. Zo, en dan wordt zo'n grote koning ineens heel klein hoor. Dat die grote God dat zo'n koning in zijn hand heeft. En zomaar zijn denken omkeert en tussen de dieren van het veld moet verblijven. Alsof hij gek geworden is. En als God dan weer het verstand in hem teruggeeft, dan looft en prijst hij Yahweh. En dat is, daarin zie je iets van die grootheid van God. Hè? Nebukadnezar, hè, dat was een wereldheerser. Een wereldheerser van die tijd. En eigenlijk blijkt helemaal niets te vertellen. En hoeveel te meer geldt dat voor ons. Hè? Tegenover zo'n wereldheerser, ja, dan voel je maar een heel eenvoudig klein mens eigenlijk. Hè? Wat hebben we nou eigenlijk te vertellen? Als het gaat om God, we hebben helemaal niets te vertellen van ons leven. He, als het gaat om de aanvang van het leven, daar hebben wij helemaal niets over te vertellen. Het eind van het leven, wij zelf het heft in handen nemen. Moeilijk, heel moeilijk. Dat zijn hele moeilijke dilemma's kunnen optreden, dat is zo. He, het kan heel moeilijk zijn. Maar het is uiteindelijk God die het leven geeft. En die de beschikker over het leven is. He, En dat is ook, het is in zijn hand. Hè? En dan is het ook goed. Hè? Als je, hè, zoals het evangelie dat ons aanreikt, hè, als we iets meer over God mogen leren kennen wie hij is, ja, dan is het ook goed. En dan ga je langzaam maar zeker beseffen, ja vader, ja, het is goed wat u doet. Ook al kan dat misschien vele jaren duren voordat je tot zo'n erkenning komt. Vader, het is goed wat u doet. Hè, u heeft het in uw hand. We gaan even een moment pauzeren. Pauze gaan we weer verder met elkaar in de tekst. We gaan even bladzijde 8 van ons boekje erbij pakken. En u heeft heeft u natuurlijk al, denk ik, gebruik van gemaakt. Steeds aan de rechterkant heeft u mogelijkheid om zelf aantekeningen te maken. Het boekje is handig samengesteld. De profeet Jesaja. We gaan even een paar dingen met elkaar kijken over die profeet. Jesaja, en die wordt ook wel genoemd de evangelist onder de profeten, hè? Omdat er zoveel bijzonders en zoveel troostrijk woord in staat. Jesaja schrijft in schitterend, bijna poëtisch Hebreeuws, met woorden die overduidelijk door Gods geest geademd zijn, en zo door de mond van deze profeet gesproken. Men rekent de boekrol van Jesaja tot de wereldliteratuur. De profeet is actief geweest in de dagen van Uzzia, Jotam, Agas en Jechizkia, koningen van Juda. En dat kunt u ook terugvinden in Jesaja 1 vers 1. Hoewel in de vakliteratuur geen eenstemmigheid te vinden is over de desbetreffende jaren, kan worden aangenomen dat Jesaja in de 7e eeuw, voor het begin van onze jaartelling, in een periode van ongeveer 60 jaren geprofeteerd heeft en dus een hoge leeftijd bereikt moet hebben. En hij heeft dan, als dat zo is, vermoedelijk ook gezien dat de 10 stammen in ballingschap werden weggevoerd, want dat gebeurde in 722 BC, hè, zeggen we dan, before Christ. En als je dan andere wetenschappelijke dingen erover leest, dan wordt er gezegd, en dat is weer zo'n flauw trucje vind ik, dan wordt er gezegd BCE en dat betekent dan before common era. En wat hebben ze dan bereikt? De naam Christ is dan weer weggepoetst. En daarom zeg ik nu, before Christ, hè, BC, dat houden we er gewoon in. Before Christ, hè, want het gaat om hem uiteindelijk. Maar hij heeft dan waarschijnlijk, Jesaja heeft dan waarschijnlijk de wegvoering van de 10 stammen gezien door de Assyriërs in 722. Een tijdgenoot van Jesaja en als profeet onder dezelfde koningen actief was Hosea. Hosea profeteerde voornamelijk over het toenmalige noordelijke rijk, die ik net noemde, de 10 stammen, Israël, net als de uit Juda afkomstige Amos. Tijdgenoot Micha profeteerde onder Jotam, Agas en Jechizkia, dus pas na koning Uzzia. Zoals hij Zowel hij als Jesaja keerden zich tegen de verrotting binnen het volk Israël en voorzegden de onvermijdelijke ondergang die wij nu kennen als de Babylonische ballingschap. En die verrotting vond zijn oorzaak in het niet langer erkennen als God als de enige Elohim, maar ze hadden een hele serie andere Elohim ernaast, allerlei andere goden ernaast. En daar wordt in de profeten wordt daar uitvoerig over gesproken, hoofdstukken lang, hè, als je Ezechiël erop naslaat, of inderdaad zo'n Hosea, waarin vele, vele hoofdstukken wordt gemeld dat het volk afgoderij pleegde, allerlei afgoden, de hoogten, hè, de gewijde palen, de Baals en de Astartes en noem alles maar op. Hè. Het was verschrikkelijk. Constant het eerste, hè, het hoogste van Exodus 20 overtredend. Jullie zullen, hè, ik ben de Heere jullie God, jullie zullen naast mij geen andere goden hebben. Jullie zullen geen andere goden hebben voor mijn aangezicht. En wat hebben ze gedaan? Massaal andere goden voor zijn aangezicht. En dat leidde uiteindelijk tot ballingschap, want als ja, dat land, hè, dat is eigenlijk het huis waarin ze mochten verblijven, hè, het land, dat was door God aan hen gegeven. En als ze dat land dan bevuilen met allerlei afgoderijen, dan zegt de Heer op een gegeven moment, eruit, de zaak moet schoongeveegd worden. Jullie dienen mij niet, maar jullie dienen andere goden. En dan is het ballingschap. Hè, uiteindelijk, ja, God laat niet met zich spotten. Het kan niet oneindig lang doorgaan, zoiets. En dat is wat. En daarom was Jeremia ook helemaal niet geliefd. Want Jeremia zei op een gegeven moment: ja, wacht even, Jeruzalem, dat zal verwoest worden. En dat had met die afgoderij te maken. Andere afgoden voor andere goden voor zijn aangezicht. Alle andere profeten zeiden: nee, het zal geweldig zijn, het zal vrede zijn enzovoort. En Jeremia, die werd in de gevangenis gestopt, hè, ergens onder in een put gegooid enzovoort. He, een profeet is in zijn eigen land niet geëerd, he, zei de Heer Jezus later. Maar Jeremia die zei, nee, Jeruzalem gaat verwoest worden. En dat gebeurde ook, uiteindelijk. He, in drie fasen werd het volk weggevoerd. He, dan gaat het over Juda, de twee stammen, Juda en Benjamin, werden weggevoerd uit het land. En Jeruzalem werd verwoest. Het land werd woest achtergelaten. Dat is het gevolg van een gericht van God. He, dat is heel duidelijk, he, die geschiedenis is heel duidelijk. En als dezelfde omstandigheden zich weer voordoen, zal hetzelfde gaan gebeuren. En dat is ook de nabije toekomst. He, Israël is, een deel van het volk is nu terug in het land. Maar het volk als geheel dient God niet, dient Yahweh niet. En dus zal hetzelfde gaan gebeuren. Jeruzalem zal opnieuw verwoest gaan worden. Als zij niet de Heer, maar de wetteloze, de antichrist, de in plaats van Messias hebben aanvaard, dan zal Jeruzalem alsnog verwoest gaan worden. Zoals voorzegd is door onder meer Daniël, maar er zijn natuurlijk ook andere profetieën. Hè, want de profetie is altijd gelaagd, dat heeft meerdere vervullingen. Hè, een profeet spreekt naar de situatie die hij om zich heen zag in zijn tijd, maar sprak tegelijkertijd ook met het oog op de toekomst. Hè, zo'n profetie heeft altijd meerdere lagen. En als dan gesproken wordt over de verwoesting van Jeruzalem, dan gebeurde dat niet alleen bij Nebukadnezar of de wegvoering van koning Zedekia uiteindelijk, maar zal het ook in de toekomst weer gaan gebeuren. Want het zijn dezelfde omstandigheden als het volk in het land is en het dient God niet, dan is het op een gegeven moment, dan zegt God, nu is het genoeg. Eruit. En dan terugkomen onder de Messias, dat is dan toekomstmuziek, hè? Terugkomen onder de Messias en dan het land binnentrekken. Ja, maar dan zullen de voeten van de Heer ook staan op de Olijfberg, maar dat is wel als Jeruzalem verwoest wordt. Dat staat in Zacharia 14. Kunt u zo allemaal nalezen in de profetieën. Hè? En daarna zal het ook weer herbouwd worden. Dat is dan de belofte, dat is dan de troost. En die klinkt ook hierdoor. Hè? Dat Kores, een woord, en er komt een woord in verband met Kores, en dan zullen zij Jeruzalem en de tempel mogen gaan herbouwen. En dat zal ook in de toekomst weer gaan gebeuren met volk. Dan zullen ze het land weer binnentrekken, dan zal Jeruzalem weer opgebouwd gaan worden. Dat is precies dezelfde omstandigheden. De geschiedenis herhaalt zich. En ook in de toekomst heeft het te maken met Babylon. Want we weten dat Babylon ook de hoofdstad is van het laatste wereldrijk, het laatste antichristelijke wereldrijk, is opnieuw Babylon de hoofdstad. Zelfde omstandigheden. En dat ook dat rijk zal ten onder gaan. En de Messias zal komen, Jezus, en zal zijn volk terugbrengen in het land. En dan zal Jeruzalem weer herbouwd gaan worden. En dan zal die geweldige tempel van Ezechiël 40 tot 48 ook gebouwd gaan worden. De geschiedenis herhaalt zich dan in zekere zin. Alleen zal dat een tempel zijn, ja, zoals die nog nooit gezien was. Want dat is een bouwwerk, nou dat is magnifiek hoor. Ezechiël, als je dat allemaal leest, dat is onvoorstelbaar. Dat is veel en veel groter dan ooit geweest is. Maar het is allemaal nog toekomstmuziek, maar het gaat wel gebeuren. God heeft het beloofd. En wat we nu zien is nog, ik ben er zelf een paar keer ook geweest in Israël, in Jeruzalem. En dan zie je dat volk als geheel, daar zit geen geest in. Daar zit nog geen geest in. Maar de Heer zal in de toekomst zijn geest in dat volk gaan geven, onder het nieuwe verbond. Dat zal hij gaan geven. Heeft Ezechiël geprofeteerd. Dat dode lichaam, dat zal herleven, die geest zal erin komen. Dat zag Ezechiël, in die hoofdstukken voor hoofdstuk 40. Dat nieuwe verbond, dat zal komen. Het zijn allemaal beloften die God gegeven heeft, die zal die waarmaken. Het is dabar, het is niet alleen een woord, maar tegelijkertijd ook een daad. Alleen die daad, die kan zich uitwerken in de toekomst. Daar kan tijd overheen gaan, maar voor God speelt dat helemaal geen rol. En dat is wat Jesaja profeteerde, dat had te maken met die Babylonische ballingschap. En dezelfde omstandigheden krijg je ook dezelfde dingen. In de vakliteratuur, nou komt even zoals dat dan gaat. In de vakliteratuur doet sinds de 18e eeuw, dat is in de periode, nasleep, periode, verlichting enzovoort. De opvatting de ronde dat onder de naam Jesaja tenminste drie profeten hun bijdrage aan deze boekrol geleverd zouden hebben. Hoofdstukken 1 tot 39 zouden van Jesaja zelf afkomstig zijn. Maar, zegt men, omdat dan andere woorden worden gebruikt of wat voor theorieën men dan daar ook maar over heeft. 1 tot 39 zouden van Jesaja zelf afkomstig zijn geschreven voor de Babylonische ballingschap, maar de hoofdstukken 40 tot 55 van een zogenaamde Deutero-Jesaja, dus een tweede Jesaja. En men spreekt dan zelfs ook nog van een Trito-Jesaja. Nou, ik vind het allemaal heel vermoeiend hoor. Dus dan zou het misschien wel door drie of misschien sommigen zelfs wel door vier profeten geschreven zijn. Nou, eigenlijk kun je dat heel eenvoudig weerleggen. Omdat zowel uit het eerste deel van Jesaja als uit het tweede deel van Jesaja wordt geciteerd in de Griekse schrift. En er wordt in beide gevallen van gezegd, dus zowel als het gaat om een citaat uit hoofdstuk 1 tot 39 als een citaat uit hoofdstuk 40 tot 66, wordt er in beide gevallen, bijvoorbeeld in Matthäus, ik noem maar wat, wordt er gezegd zoals gesproken is door de profeet Jesaja. Nou, dan ben je gelijk van deze hele theorie af. En die kunnen we dan ook gelijk in de kliko doen. Hè? Of vroeger zeiden we in Rotterdam met de roadtap meegeven. Hè? Maar dus tegenwoordig is dat een andere firma, geloof ik. Men negeert dus de eerste regels van de boekrol, waar duidelijk staat dat het Yahweh is die spreekt. Jesaja 1 vers 2, ik vind dat altijd indrukwekkend, dus laten we dat even met elkaar lezen als dat er zo staat. Want dan krijgen we ook opnieuw te horen wat het woord van God is, dat het niet zomaar iets is. Het is niet zomaar iets. Want wat staat daar? Luister, Jesaja 1 vers 2, luister hemelen, staat altijd in het Hebreeuws in het meervoud, Hashamayim. Luister hemelen, neem ter orde aarde, want, waarom? De Heer spreekt. Al die bewoners van hemelen en aarde zouden een oor te luisteren moeten leggen, want de Heer spreekt, Yahweh spreekt. Hij is geen zwijgende God, hij spreekt. En daarom is hij zo anders dan de afgoden van de heidense landen rondom Israël. Die kunnen niet eens horen, die kunnen niet eens spreken. Dat zijn houten beelden die iemand zelf gemaakt heeft en die kun je beter in de open haard doen. Maar de Heer spreekt. Dat is zijn woord. Dat is dabar. En hij uit zich en laat daarin zien wie hij is. Dat is de geweldige waarde van Gods woord. Daarom zouden we dat ook horen. He? Dat is wat van meet af aan tegen Israël ook werd gezegd. Hoor Israël, hoor. Het Shema, he? Het bekende Shema. De Heere jullie God is één Heer. Hij is één Echad. He? Er is één God die handelt. He? En die met je meegaat. Die bij je betrokken is. Maar het is die ene God. En geen andere. En dat is wat de kinderen van Israël ook ingeprent krijgen van jongs af aan. En ook als een Israëliet sterft, dan heeft hij deze woorden op zijn mond. Het Shema. He, dat is heel bijzonder. En er zijn ook hele bijzondere getuigenissen van dingen die in de Tweede Wereldoorlog, in de verschrikkelijke vernietigingskampen gebeurd zijn. He, dat ze hun dood tegemoet gingen en dan spraken ze dit Shema. He. Onvoorstelbaar. He, zo diep zit dat dan. In die Jood, in die Israëliet. En God geven dat het woord ook zo diep in ons zit. Hè? Hè, dat we dat bij ons hebben. Hè? Daarom, vroeger had je de navigators. En die leerde je dan om een heleboel teksten uit je hoofd te kunnen opzeggen. Ik denk dat dat heel goed is. Die had daar hele goede methodes voor. Ik denk dat het een hele goede manier is. Dat je teksten gewoon uit je hoofd kunt opzeggen. Hè? Je beseft, hè, dat je dat woord dan bij je hebt, hè, dat het woord dan terugkomt. Want als je het hebt geleerd, hè, als je het hebt geleerd en je hebt echt geleerd, je kan dat echt zo uit je hoofd opzeggen, dan op momenten dat het nodig is, komt het ook naar boven. Dat is het bijzondere. Als je het nodig hebt, komt het naar boven. Dat is heel goed. Hè, maar de Heer spreekt. Hè. Ik heb kinderen, zegt Jesaja, grootgebracht en doen opgroeien. Maar ze zijn tegen mij in opstand gekomen. Het verdriet van Yahweh. En dat klonk ook in Jesaja 45. Hè? Ik ben jullie God. Ik heb het zo duidelijk in al die daden al laten zien in de geschiedenis. Ik ben jullie God. Ik heb jullie verlost uit Egypte. Ik heb jullie bevrijd. En nochtans, jullie kennen mij niet. En dat was ook de verzuchting van een profeet als Hosea. Maar daar komen we nog wel in de toekomst van deze week op terug. Maar die ene die gaat met je mee. Hij gaat met zijn volk mee. Want er zijn zoveel theologieën natuurlijk. De meest verschrikkelijke is de vervangingstheologie. Alsof de gemeente of de kerk in de plaats van Israël zou zijn gekomen. Nou, het is verschrikkelijk. En wat daartoe heeft geleid in de geschiedenis. Het is afschuwelijk gewoon. Hè, maar het is gewoon zo overduidelijk als Paulus spreekt, hè, in Romeinen 11. Het eerste vers, dan zegt hij: God heeft zijn volk niet verstoten. God heeft zijn volk niet verstoten. Israël is en blijft altijd zijn oogappel. God heeft zijn volk niet verstoten. Kom nou toch. Hoe wagen we het om Israël af te serveren als volk van God? Hoe wagen we het? Hoe durven we het? Tegen al die uitspraken, die duidelijke uitspraken van God in. Het is zijn volk, het is zijn oogappel en hij zal ook met hen tot zijn doel komen. En natuurlijk weten we dat er een diabolos zit die alles door elkaar probeert te gooien, hè, de dooreenwerper. En die probeert juist dingen van Gods woord door elkaar te gooien. En dat zouden we niet doen. Daar begon hij bij Eva al mee. Verwarring zaaien omtrent wat God gesproken had. Nou, dat zouden we niet doen. We zouden die lijnen van de schrift nauwkeurig vasthouden. En God heeft een duidelijke lijn met zijn volk Israël en zal al die beloften die aan hen gegeven heeft, want die zijn onvoorwaardelijk, die zal die vervullen. Ondanks het afkerige gedrag. Ja, hij noemde Israël bij tijden waarin de profeten afkerigheid. Hè, ondanks dat afkerige gedrag. Maar die beloften bleven staan. Gods liefde blijft onveranderd voor dat volk. Want God had niet dat volk uitgekozen, zegt hij toch in Deuteronomium, omdat ze zo goed waren, of omdat ze zo'n groot volk waren. Nee, omdat hij hen lief had. Dat was de reden. Daarom had hij ze uitgekozen. En dat geldt ook voor u en voor mij, hè? Als het gaat om dat hele moeilijke onderwerp van uitverkiezing. God heeft je lief, daarom heeft hij jou uitgekozen. Maar altijd met een doel, om anderen te kunnen bereiken. Om uiteindelijk iedereen te kunnen bereiken. Want iedereen past in dat ruime hart van God. Hè? Dat hart van God is liefde. En hij bereikt iedereen, daar past iedereen in. Ook al is het nog zo'n groot enfant terrible, hè? Zo'n verschrikkelijk kind. Hè? Een van je kinderen kan een enfant terrible zijn. He, dat kan, of misschien wel meerdere zelfs. Daar kun je verschrikkelijk moeilijk mee hebben. Nou, zo ook ten opzichte van God. Hè? Ik krijg voldoende reacties nu, ja. Maar dat kan, hè. Maar zo kunnen volkeren tegen God zijn. Zo kunnen wij ook in ons leven tegen God geweest zijn. Maar God heeft ons op een gegeven moment gepakt. En hij heeft gezegd van hier, ga maar horen naar mijn woord. Ik geef jou mijn woord. Ik geef mijn geest in jou. Wat denk je van Saulus? Dat was een enfant terrible, hoor. Dat was een mannetje wat tekeer ging, hoor. Tegen de gemeente van God, notabene. Hij sleepte ze uit de huizen. Hij blies moord en dreiging. Wat denk je ervan? He, dat was er eentje, hoor. En dat is nou het toonbeeld van Gods genade in deze tijd. God ontmoet hem op weg naar Damascus en keert hem zo om en zet hem in zijn dienst. Dat is nou genade van God. Dat is nou liefde van God. En je naaste, hè? Want we zijn mensen en dat is altijd in verbinding met anderen. Je naaste, dat is degene die God naast jou zet in jouw leven. Oeh, wat kun je daar moeilijk mee hebben, zeg. Met sommige naasten die je tegenkomt in je leven. Och, och, och. En dan is het altijd de vraag van, ja, mijn vader, wat wilt u mij nou daardoor leren? Ik heb het zo moeilijk met die ander of met die anderen. Ik heb het daar zo moeilijk mee. Nou, het kan best zijn dat vader je daar, jou daardoor iets leert. Dat kan best. En dan kun je tranen van hebben als niemand het ziet. Maar God ziet ze wel. Nee? Die tranen, God ziet ze, God kent ze. Nee? De profeet zegt iets over Rachel, hè? Rachel in tranen. Zullen we het even met elkaar opzoeken? Jeremia 31. Misschien voor u niet zo heel bekend, maar ik denk toch een bijzonder woord. Er staat, zo zegt Yahweh, hè? En we hebben net gelezen, als Yahweh spreekt, dan moet eigenlijk die hele schepping luisteren. Sorry, vers 15. Jeremia 31, bekend hoofdstuk, hè? Nieuwe verbond. Vers 31 tot 34 is heel bekend in verband met dat nieuwe verbond voor Israël. Maar vers 15 staat, zo zegt Yahweh, er is een stem gehoord in Rama, een rouwklacht. Een zeer bitter geween. Rachel weent over haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, want ze zijn er niet. Zo zegt de Heer, bedwing uw stem van geween en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw werk, spreekt de Heer. Zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Belofte van terugkeer uit de ballingschap. Hè? De belofte van, dit is de troost, de belofte van de verandering die God gaat geven. En deze tekst werd aangehaald bij die verschrikkelijke kindermoord door Herodes. Hè? Er wordt deze tekst aangehaald. En er werd enorm, natuurlijk was er enorm rouwklacht en geween te horen over die kindertjes die door die vreselijke soldaten werden omgebracht daar. Dat was afschuwelijk. Hè? En dan heb je tranen, verdriet over wat gebeurd is. En het kan best zijn dat je met de psalmist zegt, de Heer doet die tranen in zijn kruik. Hè? Dat we zeggen, de Heer kent die tranen. En die kruik van de Heer die is groot genoeg. Hè? Dat is een mooi beeld, denk ik. Hè, die kruik van de Heer is groot genoeg om al die tranen op te vangen. Hè, bedwing je stem van geween. Hè? Soms wil je ook niet dat anderen die tranen zien. Maar de Heer ziet ze, hè? De Heer kent ze. En misschien zeg je wel van, er is zoveel gebeurd in mijn leven, er is in mijn hart zoveel moeilijks overheen gekomen, dat ik eigenlijk nog maar moeilijk bij mijn eigen hart kan komen. Dat kan je wel eens hebben, als mens, als gelovige, hè? Dat je nog maar moeilijk bij je eigen hart kan komen. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Hè, dat je eigenlijk wel zou willen, tranen zou willen hebben, maar het niet kan. Ook dat kan. Maar dan is de Heer die ook daarin met je meegaat en ook daarin bij jou betrokken is. En weet, kent dat verdriet, kent die pijn, kent dat lijden. Want de Heer, hè, als we het hebben over onze Heer Jezus, die is zelf door die diepte gegaan, hè, van het lijden, van de moeite. En hij heeft zelf door een hele diepe weg is die met vader gegaan. Vader is met hem meegegaan door die hele moeilijke weg. He, en dan spreekt de Hebreeënbrief, en onlangs hadden we dat op de Bijbelkring, hadden we het daarover, he, in Hebreeën 5. Hè, dat voor de Heer helemaal geen makkelijke weg is geweest toen hij hier als mens was op aarde. Maar dat ging onder sterk geroep en tranen. Hè. Dan trok hij zich terug op de berg alleen. En dat ging onder sterk geroep en tranen. Bij de Heer notabene. Hè. En dan is het in ons leven, kan het ook zo aanlopen. Dat, ja, en dan kan het misschien zelfs wel zo zijn dat je wel zou willen huilen, maar je kan het niet. Dan ben je zo verslagen door wat gebeurd is. Door de gebeurtenissen in je leven. Die zich misschien in hoog tempo opstapelden. Rachel weende over haar kinderen en zij weigert zich te laten troosten. Maar de Heer zegt dan, en die komt dan met dat troostvolle woord, zij zullen uit het land van de vijand terugkomen. Er zal terugkeer zijn. Er zal terugkeer zijn, die heerlijkheid zal komen en er zal terugkeer zijn naar het land. Hè? Dat was troost voor de ballingen in ballingschap. En dat is ook troost, de Heer spreekt ook troost voor ons, hè. Want als je een vergelijking zou willen maken, dan zou je misschien kunnen zeggen dat wij hier, zolang we hier nog zijn, in zekere zin nog in ballingschap zijn. En dan gebruik ik even dat beeld van de ballingschap. Hè. Maar die belofte hebben we dat de Heer zal komen en dat er een moment zal zijn dat we met de Heer verenigd zullen zijn. En dan zullen we al diegenen terugzien, dan zullen we door hem eerder ingezameld worden. En dat is wat we... Waar we zo diep van overtuigd zijn, dat zal een eerder moment zijn voor de gemeente dat de Heer ons als het ware inzamelt, hè, bij de bazuin. En dan zullen we met z'n allen bij hem zijn. Dan zal er ook weerzien zijn met degenen die ontvallen zijn. En er zijn altijd vragen over, ja, zul je dan elkaar kunnen herkennen? Nou, ik ben er diep van overtuigd dat we elkaar weer zullen herkennen. We zijn nu al allemaal unieke mensen en dat zullen we ook blijven. Hè, al die unieke mensen die we nu zijn, die zullen we ook dan weer zijn. Alleen dan verheerlijkt. En hoe ik me dat precies moet voorstellen, ik weet het niet. Maar het zal al onze verwachtingen ver overtreffen. En dat is je troost. In het verdriet, in het lijden, in de moeite. En daar kun je ook elkaar mee bemoedigen. He, je kunt naar elkaar horen, je kunt naar elkaar luisteren. Hè. Dat is op zich al, voor een mens kan dat heel verademing zijn, hè, in deze tijd. He, waarin nog maar zo weinig mensen echt tijd voor elkaar hebben. He, men verzint al allerlei dingen dat dan oudere mensen elkaar gaan opbellen elke dag om maar even een contactmoment te hebben. Anders zijn ze eenzaam. Er is geen luisterend oor meer. Dat soort dingen. He. En dat is voor een mens is dat gewoon goed om iemand anders te hebben die dus gewoon naar je luistert. Geen commentaar heeft, geen oordeel klaar heeft, maar gewoon naar je luistert. Gewoon even dat moment of misschien wel die uren de tijd voor je neemt. Ik hoop dat we dat doen voor elkaar. Hè. En dan betrap je jezelf erop dat je daar ook soms te weinig tijd of oog voor hebt. Hè. Maar het is goed om dat bewust te zijn. God heeft alle tijd voor ons. We kunnen altijd bij hem binnenlopen, zeggen we. En dat doen we ook. En dat is ook goed. Hè, maar het is ook om bij elkaar, hè, dat luisterend oor te hebben. Dat is gewoon fijn. Nou, denk een bijzonder woord, hè, uit Jeremia. Die tranen die er kunnen zijn in ons leven, God vangt ze op in zijn kruik en het lijden zal ook omgezet worden in heerlijkheid. We zijn als mens geneigd om dat lijden los te koppelen van de heerlijkheid, maar de schrift doet dat niet. Hè? Er werd gesproken over het lijden van de Messias in de profeten en de heerlijkheid daarna. De Heer kon door die hele moeilijke weg van het lijden heen gaan, omdat hij die geweldige belofte van vader had. Dat vader hem zou verlossen. Dat die heerlijkheid was hem voorgesteld. Hè, na die moeilijke aardse loopbaan. En God neemt de omstandigheden in ons leven ook niet weg. Maar hij geeft ons wel kracht om er doorheen te kunnen komen. Dat is wat God doet. En dat is denk ik bijzonder. Nou, Jesaja is de profeet die ook die woorden van God mocht opschrijven. En dat zijn God geademde woorden. Hè. Wat dat betreft is dat boek Jesaja enorm rijk en alle moeite waard om je daarin te verdiepen. Hè, die hele schrift is zo rijk met vertroosting, met bemoediging. En zeker zo'n profeet Jesaja in dat troostgedeelte. Hè, dan spreekt het zo heel bijzonder. En we gaan heel even terug nu naar onze tekst op bladzijde 8 van ons boekje. Het is Yahweh die spreekt. Het zal duidelijk zijn dat dergelijke opvattingen die we net gelezen hebben, komen van mensen die niet kunnen geloven dat de profeet door God geademde woorden spreekt. Nou, dat is dan voor rekening van die mensen, maar God heeft wel degelijk gesproken. En derhalve veel verder mag zien dan de neus van mensen lang is. De hele schrift, van Genesis tot en met Openbaring, is door God geademd. Hè? Dat is een heel mooi woord in het Grieks, theopneustos. Hè? God geademd. Hè? Dat woord is ook leven. Het heeft levenskracht in zich. Het evangelie is een kracht van God tot redding. He, dat is die geweldige kracht in deze tijd die levens verandert. Het heeft uw leven veranderd, heeft mijn leven veranderd, verandert nog steeds levens. Dat is die kracht van God in dat evangelie. He, dat is dat geweldige. Petrus stelt nadrukkelijk, want niet door de wil van een mens werd ooit profetie gedragen, maar door Heilige Geest gedragen. Spraken Gods heilige mensen. Nou, Paulus getuigt ervan. Petrus getuigt ervan en zo is het ook. En dat is denk ik wat die ene God laat zien ten opzichte van die vele goden. Hè. We kennen in onze tijd kennen we polytheïsme noemen we dat dan, veel godendom. Nou, daar bezondigde Israël zich ook aan, maar er is maar één ware God, één echte God en dat is de God van Israël. We kennen, en dan loop ik even heel snel langs, maar dat weet u wel, dat zijn verschijnselen die we ook in onze tijd zien. We kennen de agnost die zegt, ik kan God niet kennen. We kennen de atheïst die zegt, heel ferm, God bestaat niet. En ik denk altijd bij atheïsten dat ze heel erg met God bezig zijn. Eigenlijk hoor, eigenlijk. En een twijfelaar die zegt, ja, ik vind het heel moeilijk om geloven. Als je maar naar mijn geloof kijkt, dan is dat een tastend geloof. Die heeft vaak moeite met uitspraken van de schrift. Hè? Ik weet niet van wie die komt. Ik dacht van Huub Oosterhuis in een gedicht. Die had het over een tastend geloof. Maar geloof is juist, denk ik, toch vertrouwen hè, op die zekere uitspraken van God. Die zullen je niet beschaamd maken. Die verwachting die God geeft, die maakt niet beschaamd. Zegt Paulus toch in de Romeinenbrief. Die verwachting die God geeft, die heerlijkheid die beloofd is, die maakt niet beschaamd. Hij zal het waarmaken. En die ene ware God, die van Israël, die is zichtbaar en hoorbaar door Jezus Christus. Geweldig hè, dat we hem mogen kennen. Dat we door hem gekend zijn. He? U, jij en ik, we zijn zo heel persoonlijk door hem gekend. Hij kent je zoals je bent. En daarom is het ook altijd, vroeger had je zo'n mooi lied, kom zoals je bent. Hè? Dat klonk dan in evangelisatiebijeenkomsten en zo is het ook. Kom zoals je bent. Je hoeft je voor God niet te verbergen of te verschuilen. Hij weet wie je bent, van binnenuit en hij heeft je lief. He, dat is het geweldige, die ene ware God... Die heeft je lief. En je kan in je leven van die bijzondere woorden hebben. Voor veel mensen is dat bijvoorbeeld een woord als een psalm als psalm 23. Hè? Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Dan ga ik door een dal van diepe duisternis. Ik zal geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Hè? Dat is jou, hè? U bent bij mij. Uw stok en uw staf die vertroosten mij. Hij laat ook de uitkomst zien. Hij zal ook in de toekomst zijn belofte waarmaken. Troost, we mogen bij hem troost vinden. En antwoorden vinden op vragen waar we misschien nu mee zitten en waar we misschien nog steeds niet uitkomen. Dat kan, dat kan. Je kunt met vragen zitten waar je nu niet uitkomt. Dat kan. En misschien is dat ook heel moeilijk en misschien krijg je daar in je leven geen antwoord op. Maar één ding is zeker. Daar zal antwoord op komen. Dat is wel gegarandeerd. Daar zal wel antwoord op komen. Waartoe was het Heer in mijn leven? Waartoe was dat? Maar daar komt antwoord op. En we zullen dan dat zullen kunnen zien in een beter perspectief dan dat we nu kunnen kijken. We zijn nu maar zo beperkt. Hè? De schrijver van het artikel of van het boekje die zei ook van wij kijken vaak niet verder dan onze neus lang is. Dat komt omdat wij als mensen maar zo beperkt zijn en ons blikveld maar zo kort is. Maar God kijkt veel verder, die overziet het geheel hè, van ons leven, die overziet dat gehele plan. En komt uiteindelijk ook met ons tot zijn doel, met uiteindelijk ieder. En dat is, daarin zit al een stuk antwoord. Hè. Hij komt uiteindelijk met ieder tot zijn doel. En de vragen waar we mee zitten, waartoe was het Heer in mijn leven? Daar zal zeker een antwoord op komen. Hij gaat mee, hè, Yahweh. Dat is ons jaarthema, is de enige God. En hoe geweldig kunnen we dat nu zien in dat perspectief, wat later gebeurd is, na Jesaja, de beloften zijn waargemaakt, Jezus Christus is gekomen, hij heeft dat gedaan wat nodig was, en daarom kunnen we nu leven door die kracht van het evangelie, en voor ons is dat heel speciaal ook, de brieven van Paulus natuurlijk, heel speciaal, want daarin gaat het in de volle diepte bekend worden, dat geweldige plan van God, en we mogen ook zien waar het toe leidt. En ik denk dat dat toch bijzondere dingen zijn die we zo kunnen meenemen met elkaar. En ik wil het hierbij laten. Voor vandaag zullen we de Heer danken voor de woorden die Hij geeft. Vader, we danken U dat we zo met elkaar een kort moment hier stil konden staan bij het jaarthema wat U in ons midden heeft gegeven. U bent die ene ware God. U maakt uw woorden waar. U bent betrouwbaar. We kunnen op U aan in ons leven. Vader, ook al gaat het soms, ook al stormt het soms zo hard in ons leven, U bent nabij. En U spreekt dat rustgevende, dat troostvolle woord, waardoor we weer verder kunnen, bemoedigd. Vader, dank U wel dat we zo hier gezamenlijk mee bezig kunnen zijn. En dat we hier op deze plaats ook elkaar in een wat rustiger setting dan het dagelijks leven kunnen ontmoeten. Wat meer tijd hebben. Dus wat met elkaar kunnen spreken over de dingen die ons bezighouden. De dingen van U. Vader, dank U wel dat U deze momenten geeft. Toch bijzonder. Vader, zo dank U dat we ons oor elke keer weer te luisteren kunnen leggen bij wat U zegt. Dat is toch heel wezenlijk voor ons leven. Vader, we danken U dat U trouw bent. Dat U niet loslaat wat Uw hand begon. Maar dat U het werk wat U bent begonnen ook in ons persoonlijk leven zal voltooien. U zal het afmaken. Vader, dank U wel dat we naar U mogen opzien. Vader, beseffend Uw kracht in onze zwakheid. Dank U wel dat U dat geeft. Vader, zo dank U voor Uw rijke woorden van bemoediging, van troost. Vader, dank U wel dat U met ons meegaat. Ook het verdere van deze dag. We danken U daarvoor voor wat U nog gaat geven. En ook in de komende week, Vader, mogen we daarin die bijzondere genade en zegen van U ervaren. We danken U daarvoor in die machtige naam van Uw geliefde Zoon, onze Heer, Christus Jezus. Amen.